DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
Van de Standaard is dit Het Verhaal. Een podcast die je meeneemt achter het nieuws. Voorbij de koppen en tussen de lijnen. Met Lise Bonduel.
Elke dag krijgen tientallen Vlamingen te horen dat een vriend of familielid uit het leven is gestapt.
De hele wereld valt gewoon weg. Zo plots en zo.
De werkgroep Verder ontfermt zich over wie achterblijft. Zo organiseren ze elk jaar in mei een wandeling voor de nabestaanden en sympathisanten.
Welkom iedereen op de meiwandeling. Dat is Brecht.
Brecht Castel is journalist.
Brecht is zelf nabestaande.
Hij verloor zijn vader aan zelfdoding toen hij 8 was en wandelt voor het eerst mee.
Hij is hier eigenlijk vandaag omdat heel het stuk van nabestaanden en hoe zwaar dat rouwproces is, eigenlijk in heel Vlaanderen serieus wordt onderschat. En dat dat wel wat meer aandacht verdient. En dat er nog altijd een vreselijk taboe is dat dringend moet doorbroken worden.
Brecht, jij bent zelf ook nabestaande?
Ja, dat klopt. Ik ben zelf mijn vader verloren toen ik 8 was. Dat is iets dat nu nog wel af en toe terugkomt als mensen je vragen en wat doen je ouders? Dan zeg ik, ja, mijn vader is dood. En soms komt dan ook wel de vraag van, hoe is dat gekomen, wanneer is dat gebeurd? En als ik dan vertel dat dat is door zelfdoding, dan krijg je vaak de reactie dat mensen zich nog eens excuseren, alsof ze ja, iets hebben gevraagd dat ze niet mochten vragen, zoiets. En ja, ik vind het altijd heel raar dat mensen dat doen. Nou, je merkt dat er toch een soort nog taboesfeer rondhangt of zo. Ik vind dat jammer, want ik vind dat net iets dat... Ik wil dat op zich wel delen en die ervaring die ik daarmee heb gehad, ik vind dat belangrijk om dat te delen. Ik vind dat ook waardevol.
Hoe ben je bij de werkgroep Verder terechtgekomen?
Ik was informatie aan het opzoeken over nabestaanden van zelfdoding. En via hun website ben ik dan in contact gekomen met Lore.
Ik ben Lore Vonk en ik ben coördinator van werkgroep Verder.
Lore heeft zelf ook vrienden verloren aan zelfdoding.
Ik ben zelf ooit suïcidaal geweest, dus ik kan me perfect inbeelden hoe die mensen zich gevoeld hebben.
En nu coördineert ze die werkgroep.
Dus wij helpen nabestaanden aan zelfdoding. Met lotgenoten contact, activiteiten, maar wij doen ook onderzoek. En wij maken materialen eigenlijk om het voor hun iets begrijpbaarder en makkelijker te maken in die moeilijke tijden.
Werkgroep Verder is een kleine organisatie. Ze hebben heel weinig personeel, maar werken vooral met vrijwilligers die bijvoorbeeld praatgroepen begeleiden. En daardoor, doordat het zo klein is, is het ook wel heel vertrouwelijk en informeel. Ja, heel, heel persoonlijke aanpak eigenlijk.
Eigenlijk wat dat er gebeurt is dat wat mensen die bij ons komen, dat die daar andere lotgenoten leren kennen en dan eigenlijk ook vriendschappen opbouwen naast werkgroep Verder. We hebben ook een anonieme chat bijvoorbeeld voor wie dat eigenlijk niet dat face-to-face contact durft of wilt doen, maar dan toch in contact kan komen met mensen die hem begrijpen.
Zelfdoding, hoe groot is dat probleem eigenlijk?
Die cijfers zijn echt wel hoog voor Vlaanderen, België. Zeker als je dat dan vergelijkt met de rest van Europa of de wereld.
Dus we zitten met 6 zelfdodingen per dag in België, waarvan 3 in Vlaanderen. 28 geregistreerde pogingen per dag ook. En je moet eigenlijk rekenen bij per zelfdoding dat er minstens 8 à 15 directe nabestaanden zijn die in zo'n rouwproces starten. Plus dat er ook nog eens indirecte nabestaanden zijn waarop dat ook een invloed heeft. En dat we zien dat zo'n rouwproces ook heel veel invloeden heeft op je mentale gezondheid, fysieke gezondheid. En zelfs een risicogroep is om later zelf suïcidaal te worden of te sterven aan zelfdoding. Dus eigenlijk is zorgen voor het rouwproces en zorgen dat dat allemaal redelijk normaal verloopt, is eigenlijk ook een beetje preventie voor zelfdodingen in de toekomst.
Daarom is ook die werkgroep Verder zo belangrijk. Want wat ze doen is eigenlijk dat rouwproces na een zelfdoding begeleiden. En één manier waarop ze dat doen is door jaarlijks een wandeling te organiseren.
Dat doen we elk jaar in een andere provincie. Om eigenlijk op een heel informele manier in contact te komen met lotgenoten. Het is vooral de verbondenheid die belangrijk is. Het is ook een kleine wandeling, een 5-tal kilometer. En we sluiten ook altijd jaarlijks af met een mooi herdenkingsritueel. Met gedichten en muziek. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Iedereen wandelt en sommigen praten, sommigen doen dat niet. Sommigen doen ook niet mee met het herdenkingsritueel. Eigenlijk is het belangrijk dat iedereen vooral doet waar hij of zij zich goed bij voelt. Dus we verplichten niemand om iets te doen. We laten ook niemand aanmelden. Je kunt ook perfect anoniem eigenlijk aansluiten. Puur om die hoge drempel dat er toch is, om die zo laag mogelijk te proberen te houden. Dan moet ik juist nog mijn rugzak hebben, dat ik die niet vergeet.
Amai, zijn ze hoor.
Ja, jong, ja. Dat is extra fitness. Het zit de stiften en zo in voor het ritueel. Zo'n wandeling dat heeft wel altijd iets speciaals. Het is nu mijn vijfde, denk ik. Meestal was het wel beter weer dan dat nu is. Maar dat heeft toch altijd zo'n enorm warm en intens gevoel. Mag ik iedereen zijn aandacht even, alstublieft? Welkom iedereen op de meiwandeling. We gaan vandaag een kleine wandeling doen van 5 kilometer in het stadspark en in domein Osbroek. Voor wie dat wil in stilte, voor wie dat wil in gesprek. Ik ben er ook en dat zijn Valerie, Tinne en Mercedes die voor jullie altijd ter beschikking staan. We zullen ons ook een beetje verdelen tussen de groep door. Ik zal wat voorlopen, Mercedes zal achteraan lopen. Zodat je altijd bij iemand terecht kan. Maar spreek natuurlijk ook zeker elkaar maar aan. Nu, je ziet hier ook een redelijk opvallende klankman staan. Ook even uitleg bij.
Hoe was dat dan voor jou om die wandeling te beleven?
Ik wist niet zo goed wat ik daar op voorhand moest van verwachten. Maar ik ben daar gewoon naartoe gegaan als deelnemer eigenlijk. Ik zit zelf in die situatie en ik heb gewoon gezegd van oké, ik ga luisteren naar die mensen en zien wat er op mij afkomt.
En met wie heb je dan gepraat?
De eerste persoon waar ik mee gesproken heb was Mieke.
Ik vind dat geweldig gewoon om hier te zijn. Je moet niet per se met de mensen praten, maar je weet dat heel die groep verbonden is en elkaar begrijpt.
Een vrouw van 32 en zij is 5 jaar geleden haar vader verloren door zelfdoding.
Mijn vader heette Danny.
Dat is misschien ook wel het speciale aan die wandeling, dat je met heel gewone mensen praat die herinneringen hebben aan andere mensen, zoals jij en ik.
Als kind, ja, in de schoolvakanties was hij wel meestal die van alles met ons deed, van een keer te gaan zwemmen of een keer een uitstapje of de zotte papa met momenten, we drinken in het zwembad, zo, dat soort dingen. Ja. Hij heeft mij 2 keer met een auto leren rijden.
2 keer?
Maar mijn ouders reden alle 2 met een automatiek.
Maar dat je dan ook wel beseft dat er van de ene dag op de andere iets verschrikkelijks is gebeurd in je leven dat een grote impact heeft.
Ik was aan het werk. En ik zag dat hij belde. Met zijn naam stond op mijn gsm. Dat was de vaste lijn van mijn ouders. En ik had verwacht dat hij het ook was, want de dag daarvoor moest hij voor zijn rug ergens een onderzoek doen. En dacht van ja, die gaat gewoon laten weten hoe dat geweest is. Maar het was mijn mama om te zeggen dat hij hem opgehangen had. En dat moment, dat is... Ja, dat kan dat niet beschrijven. Dus, de hele wereld valt gewoon weg. Zo plots en zo. Ja.
Ja, als er zo iemand die je dierbaar is beslist om uit het leven te stappen, meestal zie je dat niet aankomen.
Nee, niet echt. Alhoewel dat hij al een aantal jaren met depressie sukkelde. We hadden een tijdje een depressie en dan ging het weer beter. En dan herviel hij weer en dan ging het weer beter. En dat was echt op het moment, zo de weken ervoor, dat we het indruk dat hij er echt wel eens ging uitgeraken. Weet je, hij zat altijd graag in zijn hof en als hij depressief was, heeft hij dat dan een tijdje zo verwaarloosd. Maar op dat moment, dat voorjaar, heeft hij echt zo veel dingen gedaan en het leek alsof dat hij terug energie had en er terug plezier in had.
En de reden waarom dat je het niet ziet aankomen is volgens mij omdat je niet in het hoofd kunt kruipen van die persoon. Van die persoon die zelfmoord heeft gepleegd. En zoals in Mieke haar geval, ze dacht dat het net beter ging met haar vader. En op dat moment gebeurt dat dan. En ook daarom is praten met elkaar belangrijk om dat soort ervaringen te kunnen delen. Die momenten te kunnen kaderen en toch een poging te doen om dat te begrijpen als dat al gaat.
Maar achteraf heb ik gehoord dat dat wel dikwijls het geval is. Dat als mensen echt depressief zijn, dat ze ook zelfs niet de energie hebben om die stap te zetten. En als ze een keer dat ze een klein beetje zo beter hebben en weer energie hebben, dat ze ook de energie hebben om effectief die beslissing te nemen. Ja, dat heb ik ook via werkgroep Verder is gehoord. En dat helpt wel. Ik heb al veel dingen gehoord via werkgroep Verder en via andere mensen. Dat maakt dat ze toch wel iets meer steek houdt dan het deed. Allee.
Maar er wordt ook zwijgend gewandeld.
Ja, dat klopt. Het is niet alleen praten. Soms is gewoon zwijgen en wandelen met andere lotgenoten ook genoeg. Als je weet dat je hetzelfde hebt meegemaakt of gelijkaardige dingen hebt meegemaakt, kan dat ook heel waardevol zijn om dat gewoon samen in stilte te delen. En dat is denk ik zo, omdat in de buitenwereld is er soms onbegrip. Als mensen een lang rouwproces hebben, kan dat gebeuren. Mieke vertelde mij bijvoorbeeld dat zij haar klop eigenlijk pas een half jaar later heeft gehad. En de dokter had dan gezegd van misschien is het beter als je thuis blijft. Maar haar baas heeft daar eigenlijk heel slecht op gereageerd.
Op het moment dat ik in het najaar dus thuis moest blijven en ik vertelde dat aan mijn werkgever, heeft de reactie mij toch wel serieus doen schrikken. Want mijn manager toen zei, oeh, heb jij toch die 3 dagen gehad?
3 dagen. De wettelijke termijn dat je mag thuisblijven na een overlijden van een dicht familielid.
En dat is wel serieus binnengekomen. Die 3 dagen is denk ik voor een normaal overlijden al kort. Maar voor zoiets is dat sowieso... Dat rouwproces is nog zoveel complexer. Dat is nog zoveel moeilijker bij zo'n overlijden.
Ook voor mij is dat rouwproces wel complex geweest. Maar ik denk ook wel helemaal anders, omdat ik dat voor een deel als kind heb meegemaakt. Wat ik bijvoorbeeld niet heb gehad, is dat je een schuldgevoel hebt of zo. Wat heel veel volwassenen wel hebben, als er iemand die ze kennen uit het leven stapt, dat ze zich afvragen, heb ik iets misgedaan? Had ik iets anders kunnen doen? Dat heb ik veel minder gehad, omdat dat bij mij gebeurd is toen ik nog kind was.
Ik denk dat standaard ook mijn schuldgevoel zit. Mijn gewoon overlijden... Allee, is dat er niet? Dat hoop ik toch. Dat denk ik toch, ja. Gewoon overlijden is ook altijd moeilijk, maar mijn zelfdoding zit altijd met de waarom-vraag. Zit altijd met hoe is het zo kunnen komen? Kon ik iets anders doen? Heb ik iets verkeerd gedaan? Dan zitten met een schuldgevoel tot en met. En dat maakt het zoveel lastiger.
Zijn er ook dingen die dat schuldgevoel kunnen tegengaan?
Ik denk het wel, hoewel dat heel moeilijk is. Maar iets waaraan ik denk zijn zo herinneringen, kostbare laatste woorden of zo. Ik weet dat bij mijn moeder bijvoorbeeld dat heel belangrijk is geweest. In het laatste contact dat ze met mijn papa heeft gehad, heeft hij iets gezegd in de trant van dat zij de beste vrouw is geweest die hij zich had kunnen wensen. En dat is een zin die natuurlijk heel waardevol is voor mijn moeder en die haar heel veel troost heeft geboden in die heel moeilijke periode.
De avond voordat hij stierf, heb ik hem nog gehoord via Skype. We skypten regelmatig. Allee, met mijn mama dan meestal, maar hij luisterde dan mee. En ik ben daar heel dankbaar voor, want ik heb hem op het einde van dat gesprek ook gezegd van je weet dat ik u graag zie. Hè? Allee, nee, ik zei ik zie u graag. En zijn antwoord was, ik weet het. Dan denk ik van, ja, wat kunnen we nog meer doen?
Ik denk dat dat het moeilijkste is. Die blijvende waarom-vraag.
Dus, dan blijft natuurlijk ook de vraag, als hij weet dat er mensen zijn die hem graag zien, waarom dan toch? Maar, en dat blijft, ook na 5 jaar, dat blijft nog altijd.
Valt dat eigenlijk ooit te begrijpen waarom iemand dat doet?
Ik weet het niet. Dat is heel moeilijk. Ik denk dat een zelfdoding altijd een heel complex proces is, waar heel veel factoren een rol in spelen. Maar toch denk ik dat je ook, door naar mensen te luisteren die in dat soort situatie hebben gezeten, bepaalde inzichten kunt krijgen. Ik heb op deze wandeling bijvoorbeeld Tom ontmoet.
Ik ben Tom. Ik ben 47 jaar.
Tom is onderhoudstechnieker in een ziekenhuis. Hij is recent getrouwd. Zijn vrouw verloor haar zoon uit een vorige relatie aan zelfdoding.
Michael staat bij ons op de kast. En dus de zoon van mijn vrouw. Ik kan voor Michael nog één ding doen. Dat ze een zerk mee gaan afkuisen. En mijn vriendin doet alles voor mijn kinderen. En dat is ook niet gemakkelijk. En ik heb dus het jaar dat met mij gebeurd is, een half jaar daarvoor is het met Michael gebeurd.
Tom heeft het zelf ook heel lastig gehad op een bepaald moment in zijn leven. In die mate dat hij zelf ook uit het leven wou stappen.
Ik heb op het punt gestaan, dus na veel miserie, veel dingen, van uit het leven te stappen.
Maar gelukkig is er dan iemand tegengekomen die hem heeft kunnen weerhouden om dat te doen.
En die heeft mij gezegd van Tom, stop hier. Alle goed dat ik die mens, want je was al per ongeluk ontwandelen. En die heeft mij toen... En toen ja, is die al snel gegaan. En dan, 2 dagen na datum was ik op de psychiatrie. Dus ja, dan werk op de psychiatrie. Als onderhoudsaantrekker. Dus ik ben ook binnengegaan bij ons op de diensten.
Na zijn poging belandde Tom een week in de psychiatrie. Op de plek waar hij zelf werkte. En dat zorgde voor een dubbel gevoel.
Voor die mensen was dat toen ook heel dubbel, want ja, die kenden mij allemaal. En die zeiden ook tegen mij van, Tom, deze is moeilijk voor ons. Omdat die mij ook langs de andere kant, ik kom nu nog altijd met die mensen overeen. En mijn psychologen, mijn dingen, kom ik nog dagelijks tegen. Die vragen nu nog altijd van, hoe gaat het?
Door zijn korte verblijf in de psychiatrie ervaart Tom wel een stigma.
Je krijgt direct die stempel mee. Je hebt in de psychiatrie gezeten. Je bent labiel. Je moet zien dat je nog wat tegengaat met je ex-partner. Dat je niet op het gerecht geraakt. Want de advocaat is het eerste dat iemand al zeggen is. Ja, hij heeft in de psychiatrie gezeten. Je krijgt direct die stempel mee. Waarom? Je gaat daar rennen voor geholpen te worden. Niet voor een stempel te krijgen. Hè?
Door de dingen die hij vertelt, net omdat hij zelf zo ervaren heeft wat het betekent om zo diep te zitten, geeft hij andere nabestaanden, zoals Mieke en mezelf, ook inzicht in wat het betekent om zo diep te zitten, wat er in zo'n hoofd omgaat.
Maar ik snap nu wel dat mensen, in mijn geval en in veel gevallen, dit wel kunnen doen. Hoe erg dat ook is hè, voor de nabestaanden, hè, voor iedereen. Hè. En ik heb ook, er zijn hier heel veel mensen die ook respect hebben voor mij, maar ik heb ook evenveel respect voor de mensen.
Die het wel gedaan hebben.
Die hebben het wel gedaan. Hè. Iedereen wil u helpen, maar jij hebt het gevoel dat u niemand niet kan helpen. En dat is het grote probleem. Ik stoot iedereen af. En dat is het grote probleem. Ja, de kiek, hè. Ik weet niet dat het in alle gevallen zo is, maar ik denk dat in mijn geval was het zo dat ik wou ook niemand meer horen. Ik wou ook niemand meer te lasten. Want ik was ook iedereen wat te lasten.
Heb je dan bepaalde inzichten gekregen door met Tom te praten?
Ja, eigenlijk wel. Hij kon op een bepaalde manier over die moeilijke periode in zijn leven praten, dat ik dat toch een beetje begreep of zo, dat ik me daar iets kon bij voorstellen.
Je weet geen uitweg meer. Dat is aandeloos. Je zit in zoveel miserie en je denkt dat daar geen oplossing meer voor is. Dat is een heel zwaar en eng gevoel.
De wandeling en de rugzakken die mensen aan hadden op die wandeling, dat was voor Tom ook een soort van beeld hoe hij naar het leven kijkt.
Ja, die rugzak. Ik heb heel veel meegemaakt in mijn jonge levensjaren ook. En dat draagde allemaal mee. Dat zijn stukjes van een puzzel. En die puzzel, ik noem dan een puzzel het laatste van die puzzel. Dat is hoe precies van, hoe kom je aan dat resultaat dat je dat wilt doen? Dat is die hoek die dat je eigenlijk nog van die puzzel er eigenlijk in klikt. Dat is het gevoel dat je hebt. Dat het eigenlijk het verhaal is rond. Dat is raar, hè? Dat is, ja. Het is soms heel moeilijk. Maar er zijn bepaalde mensen bij die dat verstaan. En mensen zouden eens beter is te goed nadenken.
En te goed luisteren dan?
En te goed luisteren naar andere mensen. En ook mensen hun verhaal laten doen en niet halverwege zeggen van ik kon het mij vertellen. Dat is ook al een groot punt. En zeker als je in problemen zit, laat mensen eerst zelf hun problemen zeggen. En probeer dan eerst eens zelf te luisteren naar mensen. En dat is het probleem bij de meeste mensen. Tegen mensen kunnen niet meer luisteren. Dus ik.
Als je zo diep hebt gezeten, had je het dan ooit kunnen denken dat je zou staan waar je nu staat?
Nee. Dat is heel kort, hè. Nee. Zeker en vast niet. En ik heb heel veel, en ik blijf erbij, ik heb de juiste mensen rond mij gehad. Als ik dat niet gehad had, dan had het kans heel klein geweest, denk ik. En ook naar het val toe is heel moeilijk. Vind ik zelf, hè. Je moet terug je leven proberen op een spoor te krijgen. En dat is moeilijk.
Hoe was het voor jou om naar die verhalen te luisteren?
Ik moet toegeven dat dat toch wel intenser binnenkwam dan ik eigenlijk op voorhand had gedacht of zo.
Het is bizar, omdat ik heb eigenlijk nog nooit zo met andere mensen die dat hebben meegemaakt gesproken. Nooit echt opgezocht, nooit echt nood aan gehad ook niet. Maar het is wel een verrijkende ervaring op een manier. Ik denk ook dat gewoon deze wandeling nog even moet bezinken bij mij. Het is nu door neer te zitten en erover te hebben, dat ik dan merk dat het me wel iets heeft gedaan. Dat daar ook gewoon vragen zijn die bij mijzelf heel hard spelen. Van ja, waarom heeft mijn vader dat gedaan? Wat is er in zijn hoofd omgegaan? En uiteraard is dat bij iedereen anders. Maar toch denk ik dat dat gesprek ook met Tom voor de rest van mijn leven gaat bijblijven om die reden. Dat was heel op een manier verhelderend. En hij kon het ook op een manier verwoorden dat, hoewel ik zelf nooit zo diep heb gezeten en laat ons hout vasthouden dat dat nooit zo zal zijn, mij daar toch ergens in kon verplaatsen zoals hij het vertelde. Maar ik ben heel blij dat ik het heb gedaan en dat ik de verhalen heb gehoord die de mensen hebben verteld.
Stopt zo'n rouwproces ooit?
Dat is voor iedereen anders, denk ik, maar ik geloof er wel in dat je dat op termijn een plaats kunt geven. Dat is mij toch gelukt. Maar ik denk dat bijvoorbeeld Tom en Mieke nog echt wel in dat rouwproces zitten, daarmee bezig zijn. Maar ook zij proberen gewoon van elke dag het beste te maken en genieten ook wel weer van het leven.
Ik ben van werk veranderd. Ik heb nu wel een werkgever die denk ik wel begripvol is. Ik heb sowieso een empathische manager. En dat kan zo'n groot verschil maken. Dat is zo belangrijk.
Ik sta scherp, hè?
Ik sta scherp, ja. Ik fiets nog veel en ik. Maar ik probeer nu op andere punten ook te genieten van het leven dat ik vroeger niet deed.
Wat zijn zo'n momenten dat je nu zegt, daar kan ik nu van genieten en dat kon ik vroeger niet?
De gezelligheid onder mensen. Dat had ik vroeger niet.
Nu voel je dat
ja, wel. Ja. Deze gesprek doet me deugd dat je toch even terug een babbel kunt doen met mensen.
Dit was Het Verhaal. In deze podcast kwam zelfdoding ter sprake. Heb je vragen rond zelfdoding? Dan kun je terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. Wil je reageren? Dan kun je mailen naar hetverhaal@standaard.be. Voor algemene vragen over onze podcasts kun je terecht op dsaudio@standaard.be. De muziek was van Brecht Plasgaard. De audioproductie van deze podcast gebeurde door Joris van Damme. De eindredacteur was Wouter van Driessen. Deze podcast kadert in een onderzoeksproject met steun van Fonds Pascal de Kroos. Alle credits vind je via www.standaard.be/dsaudio. Volgende dinsdag zijn we er opnieuw. Beluister intussen ook de andere podcasts van De Standaard. Je vindt er elke dag een nieuwe in je digitale krant, in de nieuwsapp van De Standaard of op standaard.be/dsaudio.